Het is woensdag, 12 uur. Tijd voor wat de poesereus John Mitchell André met solidariteit, activisme en kunst.
Echo, of niet? Of een echo.
Een echo. Met vandaag, als het allemaal goed komt, Kiel, Ingeborg en Wapennieuws. Ja. Guido is op vakantie of weg,
ja,
op reis.
Ja, Guido is op reis, ja. Heeft ons achtergelaten met scenario's.
Ja, die ja, verschrikkelijk natuurlijk, maar dat is wat oorlog is. Jo is ook hier, hallo Jo. En dus Mark Akkerman van Stop Wapenhandel. Welkom.
Hallo Mark.
Jazeker, we zijn er. Wij zijn hier.
Wij zijn
er. En we zijn nog legaal.
Is dat zo?
Volgens mij wel.
Daar wist ik niets van.
Min of meer. Maar de vraag is hoe lang nog. Daar gaan we het met Mark over hebben. Toch?
Ja.
Ja.
Ja. En verder?
Nou, wat ik zeg. Ingeborg komt later. En ik hoop dat het goed. En de
fenomenale
agenda.
Yes.
Ja,
wat
de
No Kings Day komt eraan, hè?
No Kings Day was misschien op zaterdag.
Oh, nee, dat is niet meer. Dat was al in Amerika.
Ja. En in Amsterdam ook trouwens, afgelopen zaterdag.
Maar daar gaan we doen wel klaar. Zullen we met de maand beginnen gewoon?
Ja.
Ja. Ja.
Want die zit er nu klaar voor. En als je de wapenhandel wil stoppen, dan heb je het druk. En dat kun je wel zeggen, want Mark heeft een rapport geschreven over, niet zozeer over de wapenhandel, maar meer over het onderzoek daarnaar. En dat is een verhaal van 90 pagina's, gepubliceerd door TNI, Transnational Institute. En dat werd mij onder ogen gebracht door Ingeborg Beugel zelf, omdat haar dochter daar ook werkt. Maar dat geeft niet, want het is de moeite waard. Want het is heel erg inspirerend, vind ik, om te lezen. Kijk, het is aan de ene kant heel saai, maar aan de andere kant is het ook goed, want dat gaan we vertellen. Maar eventjes, wanneer ben je eigenlijk mee begonnen?
Ja, dit rapport is een lang proces geweest. Daar ben ik meer dan 4 jaar geleden mee begonnen.
Het werd steeds
onderbroken door oorlogen en ander werk. Dus het is,
Maar was er ook een specifieke aanleiding van nu ga ik dit doen?
Nou, ik doe voor Stop Wapenhandel en TNI al 10 jaar zelf rapporten over de militarisering van grenzen en de betrokkenheid van de wapenindustrie. En universiteiten doken daar ook steeds weer opnieuw bij op. Dus dat was een goede aanleiding om dat element ook eens uit te gaan diepen.
Oké, maar het was niet vanwege Gaza of Oekraïne of Sudan of dat je zegt van nee, nu ga ik het eventjes grondig uitzoeken. Want je hebt heel veel gelezen en research gedaan. En heb je ook mensen aan die taas getrokken van waar ben je mee bezig en zo, dat soort dingen?
Nee, dat doe ik eigenlijk niet. Ik heb wel met mensen die op de universiteit werken gesproken om een beetje het inzicht te krijgen van hoe lopen die processen daar.
Ja.
Maar mensen die echt diep in het onderzoek zitten dat bijdraagt aan de militarisering van grenzen en repressieve migratiebeleid, die heb ik zelf niet gesproken.
Vooral een literatuurstudie, zeg maar.
Veel literatuur, veel websites, veel beleidsdocumenten van de Europese Unie.
Ja. 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 Nou, dat is eigenlijk het saaie gedeelte wat mij betreft, maar misschien kun je even vertellen wat de conclusie is.
De conclusie, ja, je hebt dat saaie gedeelte wel nodig om een conclusie op te bouwen.
Ja, maar dat is saai voor de radio en voor sommige lezers ook wel.
Ja. Mijn collega's hier zitten te lachen.
Misschien ben ik even een goed voorbeeld. Dat is voor de luisteraar lekker, want dan snap je waar het over gaat.
Ja, de conclusie is dat de universiteiten ontzettend betrokken zijn.
Mag de microfoon uit, dank u. Ja, ga door.
De conclusie is dat universiteiten ontzettend betrokken zijn in de ontwikkeling van nieuwe technologieën en nieuwe ondersteuning en nieuw beleid rond grenzen en migratie en het repressieve deel daarvan. En Ja, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de Nederlandse Universiteit Maastricht, die veel betrokken is bij door EU gefinancierde training van grenswachten in landen buiten Europa, bijvoorbeeld.
Oké. En hoe zit dat in elkaar dan? Gaan ze dan trainingsprogramma's maken of komen die lui dan naar Maastricht om getraind te worden? Of,
ja, die lui komen naar Maastricht om getraind te worden. Er wordt elk jaar een selectie gemaakt door het International Center for Migration Policy Development. Dat is een bekend internationaal instituut dat heel veel van dit soort projecten gefinancierd door de EU doet.
En dan komen de douaniers uit Nepal en Soudaan en Niger, die komen dan leren hoe de grens bewaakt. Hoe gaat dat?
Ja, ja, dat is precies. Met name uit de Afrikaanse landen komen grenswachten dan naar Maastricht en die volgen een maandenlange cursus, training.
Wauw. Kan ik daar ook aan meedoen, denk je?
Ja, ik denk dat je dan eerst grenswacht in een van die landen moet gaan worden.
Ja, ik ken grenswachters in verre landen, die ga ik uitnodigen, dat is goed. Dat is een andere methode, sorry. En de Universiteit van Amsterdam?
Universiteit van Amsterdam is af en toe ook wel met dit soort dingen betrokken. Universiteit hier hebben bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar Eurodac, de Europese fingerprint database, en geadviseerd om in tegenstelling tot alle gevallen was ook kinderen vanaf 6 jaar al vingerafdrukken af te gaan nemen.
Ja, die hebben vingers, dus die kun je afdrukken. Ja, logisch.
Ja, dus dat is flinke leeftijdsverlaging.
Maar waarom 6 jaar? Ik bedoel, dat is gewoon willekeur.
Dat is enigszins willekeur. Ze hebben die grens op 6 jaar getrokken.
Waarom niet bij de GGD bij de consultatie er ook meteen bankslijm opslaan? Weet je wel, dat is toch logisch?
Nou, dat is uiteindelijk wat natuurlijk de EU het liefste wil, dat van iedereen al zoveel mogelijk gegevens direct beschikbaar zijn.
Ze doen al wel van streng bloed, volgens mij.
Ja, soeverein, hè? Zonder Amerikaanse digitale moloppen. Dan zijn we eigen baas, dan hebben we onze eigen data en eigen beheer. Ja, dat vinden we lekker als staten. Ja. Dus autonome soevereiniteit, wat een gelul.
Ja, maar ja, goed, zover is het met de migratiebeleid niet, maar dat advies vanaf 6 jaar is wel overgenomen in de herziening van de regeling voor de Eurodac database vorig jaar.
En wie kwam er op dat idee? Was dat iemand van de UvA of van de welke faculteit? Hoe heet die?
Zo precies weet ik niet. Maar dat is onderzoek dat wordt dan door de EU gefinancierd. Dat doen ze samen met de anderen en daar komen dit soort vragen dan op.
Van ons belastinggeld bedoel je?
Uiteindelijk wel, ja.
Ja. Oké, okay, maar ik ben nog niet helemaal in het noodapparaat gaan, maar we kunnen de man vinden of de vrouw die dit bedacht heeft. Van dit 6 jaar vingerafdrukken.
Ja, als je ook de noten naleest, dan vind je de onderzoeker en daar staan de namen bij.
Het is natuurlijk niet direct een handboek voor activisten, maar de vraag is natuurlijk wel, als je student bent aan de UvA en je bent een beetje radicaal, wat kan je hiermee?
Nou ja, dit rapport is net zoals al de rapporten die de serie geschreven heeft, vooral om bedoeld om activisten brandstof te geven om mee aan de slag te gaan. Dus om de informatie die nodig is, de analyse die erbij is, actie mee te voeren. Daar is het in de eerste plaats voor bedoeld.
Ja, nee, ik vind het ook heel inspirerend, vooral die douaniers in Maastricht, dat spreekt mij aan. Mm-hmm. Misschien dat een Radio Patapool iemand is iets over Hans misschien. Als embedded reporter en dan elke week eventjes in Hans zo wat hij geleerd heeft. Ja, dat lijkt me goed. Ja. Goed, maar nu even serieus, want zit er helemaal in inleiding in jouw rapport. Die heb je gewoon goed georganiseerd van Michele Lanciano. Mm-hmm. En die heeft het over. Ja, die citeert eigenlijk weer iemand anders, namelijk Nicolas de Genova. En die zegt dus: the matter of bordering is a matter of war. Oftewel, het kwestie van de grenzen is een kwestie van oorlog. Dat is natuurlijk vrij algemeen in wijsheid, maar. Als je dat een beetje doorleest, dan kom je eigenlijk tot een verontrustende conclusie. Want waar moeten we het hier over hebben? Omdat, als ik het samenvat, de oorlog tegen migratie als externe vijand is uiteindelijk bericht die uitgesproken, ook weer een oorlog tegen onze burgers. Want de technologie die op migranten wordt losgelaten, wordt net zo makkelijk op kinderen van 6 jaar op het consultatiebureau toegepast. En uiteindelijk zitten we allemaal in die verschrikkelijke database en kunnen we vergeten dat we vrij waren. Is dat ongeveer een samenvatting?
Dat is inderdaad wel een samenvatting van het voorwoord. Inderdaad, een Italiaanse professor die zelf heel actief geweest is om in actie te komen tegen samenwerking van zijn universiteit met Frontex. Die heeft het voorwoord geschreven en die plaatst het in een breder perspectief ook met hoe de wapenindustrie invloed heeft op universiteiten. En het is compleet waar. Veel dingen die worden eerst uitgetest op migranten aan de grenzen. Omdat dat gewoon meer kwetsbare mensen zijn die ook minder toegang hebben tot bijvoorbeeld juridische hulp om tegen legaal dubieuze methoden en technologieën in actie te komen.
Ja.
En als het daar eenmaal goed, goed getest is, dan wordt het vaak ook verder uitgerold de samenleving in.
Ja. Het is een beetje vergelijkbaar met voetbalhooligans of de top 600. Hè. Daar kun je ook gewoon met geavanceerde technieken gemarginaliseerde groepen gebruiken als laboratorium. Want dat is de titel, dat heb je nog niet gezegd. Border Labs. Het is allemaal in het Engels, dat is zo. Ja. Volgende keer doen we het in het Engels, maar nu zijn we in het Nederlands bezig. Dat is ook wel toegankelijk. Maar dat moet ik even bijzetten, hè. Het is allemaal Engels.
Ja.
En Italiaans. Maar, dat is natuurlijk het punt. Dit is het perspectief, zeg maar, van academici, hè? Mensen die betaald worden in research programma's en geld krijgen van Europa. Dat soort dingen, maar als je nou zegt, het perspectief van de opdrachtgevers, hè, van de staat, dan ergens snap ik wel dat die moeite hebben met de migratie, omdat het nou juist een ondermijning is van die soevereine grenzen, weet je wel. Dus dat ze daar krampachtig op gaan reageren en helpen geld te spenderen om onuitvoerbare en hopeloze maatregelen te nemen, veelal, die veel meer geld kosten dan ze opleveren. Dat was als grandioos voorbeeld wat mij betreft. En dat je tegenwoordig voor €20.000 een asielzoeker kunt weigeren. Nou, dat is een koopje, weet je wel. Dat is gewoon. Ik zou er vertekenen. Als ik asielzoeker was en ik werd afgewezen en ik kon €20.000 krijgen om ergens anders naartoe te gaan, zou ik meteen doen, weet je wel. Dus dat is effectief, kun je zeggen. Maar dan moet je ook consequent zijn. Nou, de vraag is dus: moeten we begrijpen waarom staten zo tegen migratie tekeer gaan? Op zichzelf. Of vooral en alleen omdat het ook ons raakt. Als burgers.
Ik denk op zichzelf. Ik snap het migratiebeleid wel vanuit het perspectief van die staten voor een deel. Want ook hun doelen bereiken ze niet met het migratiebeleid dat ze voeren. Maar gewoon als nadenkende persoon en als persoon met ideeën over hoe de wereld in elkaar hoort, snap ik er helemaal niks van. Het is, als je het SEC bekijkt, is het migratiebeleid, het globale noorden veroorzaakt enorm veel ellende in de rest van de wereld. Dat is een van de belangrijkste drijvers dat mensen dwingen om op vlucht te slaan. Het is ook iets waar de wapenindustrie veel aan verdient. En als mensen dan een toekomst, een veilige plek zoeken, dan stuiten ze weer op gemilitariseerde grenzen waar diezelfde wapenindustrie weer aan verdient. Dus ik snap het wel vanuit het perspectief van kapitalistische globale noorden voor een deel. Maar als zelfnadenkende persoon, ik snap er helemaal niks van.
Die Nicolas de Genova die zegt eigenlijk dat de war on migration is eigenlijk een prelude van de fascistische autoritaire staat. Kijk naar Trump. Ofwel wordt de migrant eigenlijk misbruikt om de gewone burgers te onderdrukken.
Nou ja, ik denk dat dat ook meespeelt. Maar dat is natuurlijk niet het enige element van het migrant zelf. Heeft er ook enorm veel last van. Het is niet alleen maar een porn in game, opmaat naar fascisme. Nee.
Nou, er is geen masterplan achter van, weet je wel, we beginnen met de migranten en uiteindelijk gaan we alle burgers lekker erna. Yeah. Dat heb je althans niet kunnen aantonen.
Nee, ik denk ook niet dat het beleid zo sec is, maar dat het voor een deel natuurlijk bijvoorbeeld met het uittesten van de van nieuwe militaire technologie, militaire secure technologie, wel zo uitpakt.
Ja. Worden er eigenlijk ook drones ingezet tegen de migratie?
Ja, ja, zeker. Er wordt heel veel drone-surveillance aan de grenzen. Steekplaats, zeker. Ja.
Je moet even een hondje binnen laten. Die zit in de tuin en die moet nu achter de deur binnen voordat ze geblassen op de buur aan het lopen.
Kom maar binnen.
Ja, doe het zo. Het is Lulu. Zoals een mascotte.
Hallo.
Ja. Het spelen van een drone, zou ik zeggen.
Dat denk ik.
Ja. Hey, en ik ben wel benieuwd, want gaat dit rapport van jou ook landen, denk je, bij het... Bij die
Voltex
Academy in Maastricht?
Ik heb geen idee. Tot nu toe is het een klein beetje opgepikt door pers en wordt het online redelijk gedeeld. En ik hoop ook juist in universitaire kringen. Dat gebeurt ook wel een beetje, denk ik. En ik hoop dat het bijdraagt aan het proces van wat meer nadenken over waar we bezig zijn. Wat ik op universiteit veel zie, is dat dat helemaal geen kwaadwillende... Ja, ik bedoel, als mensen bezig zijn met ontwerpen van wapens, dan weten ze heel goed waar ze mee bezig zijn. Maar als ze bezig zijn met bijvoorbeeld psychologie of data-analyse of dat soort dingen, en dat gebruikt wordt hier, dan heb ik niet het idee dat dat per se kwaadwillende mensen zijn, maar dat ze vaak een beetje naïef zijn over waar hun onderzoek voor gebruikt wordt. En ik hoop dat daar een beetje beter over nagedacht gaat worden.
Ja. Jij hebt ook gekeken naar de humanities en de sociale dingen, wetenschappen. En dan zeg je op een gegeven moment ik doe het even in het Engels. Many universities, many in the EU and the United Kingdom play an important, but in some cases somewhat hidden role, at least at the level of narrative, in strengthening and expanding border security and control, which informs repressive migration policies in theory and ultimately practice.
Ja.
Dus die narrative. Dus de sociale wetenschappen die dragen op een stiekeme manier mee aan het ontwikkelen van een taal die het weer mogelijk maakt om die repressie aan de grenzen te faciliteren. Dat is eigenlijk wat je zegt, hè?
Ja, nou ja, ze werken heel erg binnen de kaders van het Europese migratiebeleid.
Ja, nee. Dus dan zit je al in de narrative.
Dan zit je al in de narrative, ja.
Kun je daar ook nog een voorbeeld van geven? Dat vind ik altijd interessant. Ze noemen het woord migration management, hè, zo die term.
Ja, dat is inderdaad. Nou, ik was ooit... ik deed ooit een wet openbaarheid bestuurverzoek bij Frontex. Toen kreeg ik een gesprekje over wat mijn vraag precies inhield. En mijn vraag was iets van documenten over samenwerking met niet-Europese landen op het gebied van border security, grensbewaking. Toen zei ze, maar daar zijn we helemaal niet mee bezig. Wat wij doen is grensmanagement. dat soort dingen krijg je dan. Dus probeer het heel erg in dat soort managementtaal te vatten. Of een heel meer gedepolitiseerde termen om maar te verhullen waar ze eigenlijk mee bezig zijn.
Ja, en dan merk je de verkeerde woorden en dan tel je niet mee en dan word je niet serieus genomen en dan hoef je niet langs te komen.
Nee, precies. Ja, omdat al dat heel veel van het universiteitsonderzoek, dat is gewoon een opdrachtonderzoek betaald door de EU. Dus dat wordt al direct in dat soort frames daarbinnen geframed.
Ja, op zichzelf is het trouwens niet zo nieuw, denk ik, hè, want het is algemeen bekend dat het culturele antropologen die, als ze al werk hebben, dan is dat meestal betaald door de AIVD. Dat is toch zo?
Ja, het is niet uniek hiervoor, maar het speelt hier wel, het is hier wel heel erg duidelijk hoe dat plaatsvindt.
Ja, voor jou wel. Want jij hebt er hier aan gewerkt, dat is logisch.
Ja.
Maar het is ook weer niet heel erg verbazend, wil ik maar zeggen, dat het zo is. Alleen...
Nee.
Mag ik hierop inspreken?
Eén seconde, Ingo, even een punt maken. Want stel, je studeert biologie en je hebt een interessant onderwerp, ga je een master doen en dan ga je mee promoveren. En ongemerkt ben je dus onderdeel van die industrie tegen migratie. Hoe weet je dat? Hoe kom je erachter als student?
Nou ja...
Lees mijn rapport, zeg je dan, maar...
Ik denk dat veel onderzoekers die bezig zijn met onderwerpen met migratie of die daarmee samenhangen, denken van... Als ik mijn data en feiten en analyse maar richting de Europese Unie stuur, richting onze opdrachtgevers, dan gaan ze misschien wat beter nadenken en het beleid wat bijstellen. Maar wat je ziet is van de andere kant, de EU pikt er alleen maar dingen uit die gunstig zijn en nuttig zijn voor hun al repressieve beleid. Ik zat een keer in een online presentatie van een aantal onderzoeksprojecten dat ging over het voorspellen van migratiestromen in de toekomst. Dat is voor de EU natuurlijk heel handig, want dan weten ze waar ze bewaking op moeten voeren en dat soort dingen. En er was iemand een verhaal aan het vertellen, een van die onderzoekers, van hoe klimaatverandering invloed heeft op migratiestromen. En degene van de EU-afdeling, het hoofd van de EU-afdeling die daarover gaat, die daarbij zat, die werd erg boos op hem. En die zei, wat is dit voor onzin? Dat hoef ik helemaal niet te weten, wat voor jullie nodig hebben. De cijfers in de toekomst en waar mensen gaan proberen de grens over te komen. Dat heb ik nodig. Al die achtergronden, onzin, flauwe film.
Ja. Nou, ze hebben haast, hè. Ze hebben echt urgentie. Dat is echt een probleem, die migratie, ja. Dat is oké, dat is goed. Ik voel mij echt een migrant. Ik doe graag mee aan het ondermijnen van de soevereiniteit. Jij toch ook?
Zeker.
Oké, Ingeborg, wie
was die meneer die net sprak, sorry, want ik kon net binnenvallen.
Dat is ene Mark Akkermans van de stichting Vereniging of Beweging Stop de Wapenhandel. En die heeft een rapport geschreven, dat is mij aangeboden door ene Ingeborg Beuvel.
Ja, wat dit is
in de uitzending. Ja.
Heer Mark, wat fijn dat je erbij bent. En ja, joh, dat heet de Border Labs, dat rapport, dat is van Stop de Wapenhandel en...
Ja, dat weten ze allemaal al. Je gaat niet herhalen, Ingeborg.
Oké, maar ik heb het vergeten. Ik dacht het al toen ik Mark hoorde praten, oh, daar gaat het over. Want dat wou ik ook inbrengen vandaag. Wat goed dat jullie Mark in de uitzending hebben. Ik heb de diagonaal doorgelezen. Ik vond het zo... schokkend. Ik vond het zo eye-opening. Ik heb het naar iedereen in Griekenland gestuurd. Ook naar Varoufakis, die heeft daar ook op gereageerd. Ontzettend goed werk. Ontzettend bedankt, want het is eye-opening. En je hart wordt er koud van. En ik begrijp ook de machten, die hele surveillance border-industrie, die zo groot, die machten die daarachter zitten, de krachten zo groot en het geld dat erachter zit, is zo ontzettend veel. Wat kunnen we er in godsnaam nog tegen doen?
Kom op, je weet toch.
Ja, dat helpt niet meer, want Mark weet ook wat er met die
verkeerde gebeurt. Een bodder op, ja, zo ging dat vroeger, maar ja, hoe gaat dat nu? Dat is het waar, inderdaad.
Ja, nou ja, om maar even aan te geven wat er vanochtend tot op 1 april is gebeurd. Je zou willen dat het een grap was, maar dat is het niet. Weer 18 vluchtelingen verdronken. Naar Kos, godzijdank is Tommy Olsen van de IGN Bootreporter in de lucht. Dus dat kunnen we allemaal lezen nu op Facebook en IGN Bootreport. Ga naar de website, er staat precies wat alleen maar vanochtend is gebeurd.
Maar de Facebook is wel onderdeel van de grenspolitie, hè? Pas op.
Dat weet ik, maar in Griekenland kan je als journalist onder Facebook niet werken, anders was ik er al lang weg geweest. Sorry daarvoor. Dat is er ook bij, dat is nu 1 april, dus we zijn 3 maanden in 2026. En er zijn al 38 mensen verdronken sinds 1 januari. En dat is 60% meer dan vorig jaar. En dat komt omdat die pushbacks, die barbaarse, absoluut criminelen van het ruis tegen iedere internationale en Europese wetgeving in, zoals we weten, die pushbacks van Griekenland zo succesvol zijn, dat er bijna geen vluchtelingen meer aankomen op de bekende aanspoeleilanden, zoals Lesbos, Kos, Samos, genoeg nog hoor, maar zoveel minder. En vluchtelingen gedwongen worden, ik zeg het nog een keer, van Libië naar Kreta over te steken. Ja. Een route die veel dodelijker en veel gevaarlijker is, dat weet Mark ook, waardoor bij dat kleine eilandje tussen Creta en Libië. Gafdos heet dat. Nu de meeste vluchtelingen verdrinken en daar aanspoelen op een brugstrand. Dat ook helemaal vol ligt met kinderschoentjes en kleren en nou ja, wat er over is van de verdronken mensen. En aan de noordkust van Creta zijn mensen steeds meer bang dat als ze daar leuk gaan zwemmen, gewoon tijdens een winterzwemtochtje een lijk tegenkomen. En dat is ook al een paar keer gebeurd. Dystopischer kan het allemaal niet, het wordt alleen maar erger.
Ja. Hey, maar Ingeborg, als je het goed vindt, ik wil nog even terug naar het rapport, hè?
Ja, ja, graag.
Daar vullen we Martje Saar.
Ja, natuurlijk.
Dus, ja, ik ga even een bommetje leggen als je het niet erg vindt. Want ik heb het onder de aandacht gebracht van AK. En dan weet ik niet zeker of hij het zelf bedacht heeft of dat hij dat met AI heeft gedaan, maar... Ik lees even voor wat zijn commentaar is. Hè? Dat is gewoon voor Mark is dat toch even een challenge. Want hij zegt, Akkerman, probeert, is het Akkerman of Akkermans?
Zonder S.
Ja, toch? Dat dacht ik ook. Want ik hoor steeds Akkermans. Dat is helemaal anders. Die is wel een vaker. Akkerman probeert kritisch te zijn, maar schiet inhoudelijk en analytisch tekort. Daar had hij zijn wijsheid vandaan. Vraag hem waarom hij zwaar normatieve taal bezigt, Fort Europa, repressief, middenwichtig, zonder die claims consequent empirisch te onderbouwen. Het reageert op activisme dan als onderzoek. Wat is daarop uw antwoord, meneer Akkerman?
Wat is mijn antwoord? Ik heb toevallig gisteren zelf door de AI gehaald van de... Wat is, dat kwam... Iets minder scherp hetzelfde uit. Maar zo is het ook bedoeld. Het is gewoon feitelijk dataonderzoek. En ik sta voor alle feiten die erin zitten. En daarop gebaseerde analyses. Maar het is natuurlijk wel normatief. Want ik kom wel vanuit een achtergrond. Het is geen academisch rapport.
Ja.
Nou, je doet er voor mee. Ongelooflijk genegen en vol met feiten en data in elkaar zitten.
Maar ik ga het even door, want AK is nog niet klaar. Waarom presenteert hij herhaaldelijk correlatie als causaliteit? Samenwerking met industrie of EU-programma's wordt automatisch gelijkgesteld aan steun voor mensenrechten schendingen. Nou, ik heb ook een antwoord, meneer Akkerman.
Nou ja, dat is waar we net over hadden van al dat onderzoek dat draagt bij aan het repressief mensenrechten schendende beleid. En de industrie speelt daar net zo'n kwalijke rol in. Dat wil niet zeggen dat daar waar we net ook al over hadden dat het doel is van die onderzoekers. Dat denk ik niet, maar het is wel de consequentie van het werk waar ze mee bezig zijn.
Nee, maar het gaat niet over het doel, het gaat over de causaliteit. En je zegt... Volgens AK heb jij correlatie en causaliteit door elkaar gehaald.
Nou,
dat is een samenloop, maar dat is niet per se de bedoeling van de oorzaak.
Nee, dat denk ik niet. Het is zeker de bedoeling van dat beleid.
In ieder geval is het effect, kun je zeggen. Ja.
Hey Mark, ken jij dat waanzinnige onderzoek van We Are Solomon? Dat is een heel belangrijk onafhankelijk journalistiek platform. Internationaal, maar vooral in Griekenland. En die hebben ook een onderzoek gedaan naar taalgebruik als het gaat om vluchtelingen en soorten vluchtelingen. Dat is van geloof ik 3 jaar geleden. Dat moet je, ik zal het doorsturen naar Bart, dan kan Bart doorsturen naar Mark. Ja. Maar dat ligt helemaal in jezelf te leiden. Het dehumaniseren van mensen, waar het om gaat. En ze bedenken de raarste termen. De Europese Unie als het gaat om migratie, allerlei afkortingen voor minderjarige kinderen op de vlucht, voor categorieën vluchtelingen, voor wat eigenlijk detentiecentra zijn, dat zijn dan identificatie- en ontvangcentra, maar het zijn gewoon gigantisch gesloten gevangenissen, enzovoort, enzovoort. Ik denk dat het interessant voor jou is om op te lezen.
Ja, dat wil ik wel lezen, maar ik vind het altijd een goed voorbeeld dat mensen ongedocumenteerd worden genoemd. Hè? Terwijl, als er mensen zijn die echt dood worden gevangen met documenten, dan zijn ze asielzoekers. Terwijl het staat helemaal nergens.
Ja, ja.
Maar goed, even terug naar AK. Ik geef alleen even de conclusie, want hij heeft een heleboel punten. Maar meneer Akkerman op reageren. Hij zegt, Akkerman is retorisch fel, maar methodologisch zwak. Zijn vondje is derhalve te ideologisch om als solide analyse te gelden.
Ja, dat is echt belachelijk. Ik weet niet
wat
het is. Wie is dit?
AK. Ja, dat is een fenomeen. AK is... Vertel eens een paar, wie is AK?
Ja, AK is een van de mensen van dit programma. Die toevallig bijna nooit kan op woensdag.
Dan doet hij fysio.
Wat is het?
Art is niet AK-47, hè?
Maar het is toch hetzelfde als AI, Artificial Intelligence?
AK is ouder dan AI.
Ah, oké. Dus bij AI is het misschien ietsje afgezwakt. Inmiddels. Wat nou, Mark ook zei.
Die van Mark die was iets milder, geloof ik.
Ja.
Maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat de zin is van dit uur.
Nou ja, het is interessant, want het soort journalistiek dat ik bedrijf wordt voortdurend ook uitgescholden en niet serieus genomen, omdat ik geen journalist, maar activist zou zijn. Ik denk gewoon dat je een verhaal vertelt wat ze niet willen horen. Doe Mark ook.
Ja, nee, maar goed, dat weten we nu. Maar nu is de volgende vraag, want dat is wat hebben we hier aan? Wat kunnen de luisteraars doen? En dan is mijn vraag aan Mark. Want je hebt niet alleen de humanities, maar ook de exacte onderzoekers en de biometristen en zo onderzocht. Dat weet ik heus wel, want ik heb het gelezen. Dus stel nou, we gaan van de staat gaan naar die migrant die net ontsnapt is uit een munitiegevangenis in Libië. En die toch denkt van, ik ga het proberen, ik stap in een bootje. Hij weet dat het risico groot is, maar ja, hij kan niet terug. Zou het mogelijk zijn om met een paar leuke studenten, of weet ik veel wat doen in eerste snoos, AI in te zetten om die reis een beetje veiliger te maken. En dat ze die drones afkomen, of dat we weten waar die drones zitten, dat ze niet kapot worden. Ik maar zoals je vroeger, op een gegeven moment zijn migranten ook met een smartphone aan boord gegaan, zodat ze zo'n losse konden bellen. Ja. Dat was ook een innovatie. Ik bedoel, lopen de migranten niet ontzettend achter in hun ontwikkeling? Kunnen we daar niet een boost aan geven? Een soort ontka.
Waar heb je hackers nodig? Activistische hackers.
Ja, weet je, dat is natuurlijk lastig, want die smartphones, dat is direct ook weer gebruikt om ze dan uit te trekken en uit te peilen.
Het is een oorlog, ja.
Ja, dus ja, het is een soort, ja, je zou het een soort wapenwetloop kunnen noemen.
En weten jullie nog dat in de tijd de kritiek was daar, die vluchtelingen zijn helemaal niet arm. En zo zullen we ons hebben allemaal een mobiele telefoon. Dat was het argument in 2015, weten jullie nog, toen ze allemaal aankwamen op de rest. Oh, schandalig, riepen allemaal Nederlanders. Die mensen hebben het helemaal niet, zoals gezegd, want ze hebben allemaal een smartphone. Terwijl, bij onmiddellijk wisten zonder smartphone ben je verloren als vluchteling. Dat is net zo nodig tegenwoordig als schoenen aan hebben.
Ja, maar daar moeten ze ook gered worden, want anders, als die smartphone niet in het water komt, dan moet je kapot.
Ja, de kustwacht pakt ze ook allemaal af. Daarom hebben ze zo weinig beelden van die pushbacks. En als ze ze hebben, dan kwamen ze van de beelden van de vluchtelingen. Want de verplichte camera's op het door EU-geld uitgeruste Griekse kustwachtboten, die doen het nooit als er een grote ramp is waarbij heel veel vluchtelingen verdrinken, zoals Pilos in 2023.
Dus het eerste wat je doet als de kustwacht nadert, dan haal je de simkaart uit je smartphone, je steekt hem in je reet en dan mag je je smartphone in beslag nemen.
Ja, exactly. Dat is een heel goede raad. En pas op, want dan moet je geen geld in je reet hebben, want dat pult de kustwacht er nog uit.
Dat zie ik niet.
Daar heeft Wiesalman ook een heel groot onderzoek naar gedaan. In Griekenland ligt er een enorme berg telefoons afgepakt van vluchtelingen, bijna zo groot als ooit die berg zwemvesten op Lesbos. En er is enorm veel geld afgepakt. En dat gaat in de miljoenen. En waar is dat geld gebleven? Daar is onderzoek naar gedaan.
Ja, dit hoor ik op nieuws net, dat de schaderegelaars in Groningen, die hebben echt voor miljoenen te veel schaderapporten gemaakt, zodat ze heel veel geld konden verdienen met fake onderzoeken. Dat is zoiets eigenlijk, toch? Het is gewoon diefstal.
Ik wou even aan de orde stellen. Wat je van de week stuurde. Ook vluchtelingen, maar dan Israëli's die op een Grieks eiland zouden gaan wonen. Hoe zit dat?
Ja, ik heb daar al eerder met jullie over gehad. Toen ik op Lesbos was in januari voor de laatste rechtszitting van de 8 jaar durende rechtszaak van de 24 van Lesbos. De criminalisering van hulpverleners en de zeereddingswerkers. Toen ben ik gebleven 3 dagen, want op Lesbos zijn op 3 plekken halve bergen opgekocht door